Hebreeën 4 inmiddels vanaf vers 1. Waar staat: laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggende, zolang het tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdende, der enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der zielen, des geestes en der samenvoegselen en des merks, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Tot zover. Ik meen dat wij de laatste keer ons met name hebben bezig gehouden uiteindelijk met vers 12 en vers 13. En zeker zijn er nog 14 van hoofdstuk 3. Waar immers gezegd wordt dat men zou moeten toezien dat niet te enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. De oproep in deze hoofdstukken, en in het bijzonder natuurlijk deze verzen, is een oproep tot geloven. We hebben dat uitgebreid uiteengezet aan de hand van het voorgaande, aan de hand van de positie van Israël in de woestijn. Een volk, weliswaar dat verlost was uit Egypte, maar waarvan niet zeker was of iedereen daarvan wel in Canaan zou aankomen. Want de aankomst in Canaan was afhankelijk van geloof. En we hebben gezien hoe dit schriftgedeelte hier althans wordt toegepast op de situatie in onze bedeling. Dat namelijk sinds de dood en opstanding van Christus weliswaar de hele mensheid verlost is. Dat wil zeggen, deel heeft aan de dood van de Heer Jezus. Maar dat vervolgens de vraag is of men ook inderdaad tot geloof komt in hem die God uit de dood heeft opgewekt, opdat men inderdaad de rust zou ingaan, of populair gezegd, opdat men ook inderdaad in de hemel zou komen. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan en gezien hoe deze woorden trouwens niet alleen op onze bedeling van toepassing gebracht worden, maar ook weer apart in 1 Korinthe 10 worden toegepast op de situatie binnen de gemeente. En nog breder, hoe dezezelfde systematiek of typologie ook toegepast wordt op de hele wereld waarin wij leven, eigenlijk al sinds Adam, sinds het droge land boven de wateren van Genesis 1 uitkwam en sinds daarop de mens leefde. Want sindsdien wordt de mensheid ook geacht verlost te zijn van een oude wereld die ooit geweest is. Maar dat wil nog niet zeggen dat men ook inderdaad behouden wordt en dus deel krijgt aan de toekomstige nieuwe schepping. Want het blijft hetzelfde verhaal. Men zal inderdaad moeten geloven, namelijk aan de voorwaarden moeten voldoen om die rust en die toekomst te beërven. En want dat was ook de betekenis van de uitdrukking indien. Hè? Indien zij in mijn rust zullen ingaan. De betekenis van dat woord zit in vers 11. Was immers dat er een voorwaarde aan verbonden was. Indien men niet gelooft, dan gaat men niet zijn rust in. Indien men wel gelooft, gaat men wel zijn rust in. Hoe dat ook zij, de woorden van vers 13 van Hebreeën 3 roepen ons op elkander te vermanen, zolang als het heden genaamd wordt. Het heden, dat slaat natuurlijk, zoals we uitgebreid ook gezien hebben, op het heden van vers 7 en daarmee het heden van Psalm 95, waar immers gezegd wordt: heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. En het wordt nog steeds heden genaamd. Ik had bijna gezegd, het wordt heden nog steeds heden genaamd. Heden klinkt nog steeds dat woord van God. En de bedoeling is dat men daar zonder aarzelen op ingaat en zich toevertrouwt aan die Heer die ons verlost heeft uit Egypte, opdat hij ons ook zal brengen in Kanaan. Denkt u daar nou ook wel eens aan als u ooit, misschien hoort u dat nooit, maar als u hoort voorlezen, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt, dan denk ik altijd, ja, dat is aardig gezegd, uit Egypteland uitgeleid. Maar de vraag is of wij ook al Kanaan zijn binnengegaan, of we ook al deel gekregen hebben aan de beloofde rust. Want uit Egypte verlost worden en dan in de woestijn terechtkomen, dat is op zich toch heus ook niet zo'n lolletje, hè? Dat is het toch? Nee, men moet in Kanaan aankomen. De prediking van het evangelie, heb ik gezegd de vorige keer en de keer daarvoor, is de prediking dat men zou geloven in hem die door God uit de dood werd opgewekt, opdat men aan zijn leven deel zou hebben en inderdaad de rust en daarmee Kanaan zou binnengaan. En daar gaat het hier ook om in vers 13 van Hebreeën 3. Vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. En daarvan hebben we al vastgesteld dat de zonde waarover hier gesproken wordt niet anders kan zijn dan de belangrijkste zonde die er is. En eigenlijk ook de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat, namelijk de zonde van ongeloof. Ik heb het u gezegd, de zonde in het enkelvoud is in het algemeen de zondige natuur van de mens. Zonden, meervoud, zijn de vruchten, de resultaten van die zondige natuur. En als zonde in het enkelvoud toch de aanduiding is van de een of andere speciale zonde, dan is dat in de eerste plaats die van ongeloof en daardoor gaat men verloren. Ik zal het nog een keer zeggen, het is niet alleen zonde van ongeloof, maar ongeloof in de Bijbelse betekenis van het woord, namelijk in de betekenis van afwijzing van het woord van God. Niet die van onwetendheid, want dat is het niet. Ongeloof is altijd afwijzing van het woord van God. En daarom, heden indien gij zijn stem hoort en dus weet en de boodschap wel degelijk hoort, zo verhardt uw hart niet, enzovoort. En de oproep kan ook zijn, heden indien gij zijn stem hoort, wordt alsjeblieft niet verleid door de zonde. Namelijk door die van ongeloof. En dat is wat vers 13 zegt. En dan vers 14. Maar vers 14 is eigenlijk een herhaling van vers 6. Vers 14 zegt, want wij zijn Christus deelachtig geworden indien wij geloven. Nou ja, daar staat, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Maar die uitdrukking, die kwamen we bijna precies hetzelfde tegen in vers 6, waar staat, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Kortom, wij zijn zijn huis, indien wij die hoop vastbehouden, ofwel, wij zijn zijn huis indien wij in hem geloven. En hier in vers 14 wordt precies hetzelfde gezegd, namelijk wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij geloven. Zo wij niet anders doen dan geloven. Vasthouden aan die Heer Jezus Christus, die gesteld is tot apostel en hoge priester onze benijdenis, uit vers 1, die gesteld is tot middelaar van het nieuwe verbond, die gesteld is dus als degene die ons inderdaad de rust zou binnenbrengen. En wanneer we ons toevertrouwen aan hem, dan gaan wij inderdaad op grond daarvan en daardoor die rust in. En dus staat hier gewoon in vers 14, want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij geloven. En dan zeg ik weer wat ik bij vers 6 gezegd heb, dat het dat betekent, blijkt ook weer uit de versen die daarop volgen. Namelijk, er staat, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet gelijk in de verbittering geschied is. En dat is dus dezelfde oproep, dezelfde gedachtegang als die van vers 7 en 8. En die volgen op vers 6. En hier volgt dezelfde gedachte op vers 14, waaruit je maar weer ziet dat vers 6 en 14 echt volstrekt naast elkaar staan en hetzelfde zeggen. Wij zijn van hem indien wij in hem geloven. En dus, heden indien gij zijn stem hoort, indien het evangelie, het woord van God klinkt, zo verhardt uw harten niet. Nou, verhard hart is uiteraard een hart wat ontoegankelijk is. Dan wordt het bekende stenen hart uit Jeremia 31 bedoel ik, bijvoorbeeld, een hart waarin niet geschreven kan worden. Maar men zou een zacht hart moeten hebben, zodat het zachte hart ontvankelijk is. Het zachte gemoed, zou ik ook moeten zeggen natuurlijk weer. Het zachte gemoed, zodat het ontvankelijk zou zijn voor het woord van God. Zodat de Heer inderdaad zijn woorden, zijn geboden zou kunnen schrijven in onze harten. Nog steeds Jeremia 31. En daar wordt gesproken over het nieuwe verbond. En daar gaat het hier nog eenmaal over in Hebreeën 4. Hoe dan ook. Heden in die gezegde stem hoort, zo verhard u hart niet gelijk in de verbittering, dus in Massa Meriba geschied is. Maar, en dan wordt het uitgelegd in de volgende verse, want daar waren er die inderdaad niet gehoord hebben. Er staat er in vers 16, want sommigen, als zij die namen die stem gehoord hadden, hebben hem verbitterd. En dus, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Hier staat, sommigen hebben hem verbitterd, sommigen ook niet. Sommigen hebben niet geloofd, sommigen ook wel, uiteraard. En dat is het verhaal van het indien vers 11 en zoals we het nog zullen tegenkomen in vers 3. Indien zij ongelovig waren, gingen zij de rust niet in. Indien zij gelovig waren, gingen zij de rust wel in. En hier staat het ook. Sommigen, als zij die stem gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. En dan komt er wordt in de volgende drie versen heel de voorgaande gedachte nog een keer toegelicht op een wijze die absoluut niet voor misverstand vatbaar is. Er staat namelijk in vers 17 de vraag, over welke nu is hij vertoornd geweest 40 jaar? Kortom, wie waren het die niet de rust zijn ingegaan? Over welke is hij vertoornd geweest 40 jaren? En het antwoord is, maar ook het antwoord is een vraag, een retorische vraag. Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen dus gevallen zijn in de woestijn? Zij stierven dus in de woestijn en kwamen niet in Kanaan aan. Was de Heer niet vertoornd over degene die gezondigd hadden? Welke zonde hadden ze dan begaan? Ja, die van ongeloof, diezelfde zonde uiteraard uit vers 13. Opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding der zonde. Het was de zonde van ongeloof waardoor zij het beloofde land niet ingingen en dus inderdaad omkwamen in de woestijn. En nou hetzelfde nog een keer, want dezelfde vraag wordt herhaald, met andere woorden, maar het is dezelfde vraag, vers 18. En aan welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan aan degene die ongehoorzaam geweest waren? Zodat vers 17 zegt dat ze niet konden ingaan vanwege hun zonde. En vers 18 zegt zij konden niet ingaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Welke zonde was het dus? Die van ongehoorzaamheid. Ja, kan niet missen. En dan nog een keer, vers 19, de conclusie. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Zodat meteen geconcludeerd moet worden dat het ongeloof van vers 19 hetzelfde is als ongehoorzaamheid uit vers 18. Kortom, het is hetzelfde als de zonde uit vers 17. De zonde van het niet willen luisteren. Want ongelovers niet willen luisteren. En ongehoorzaamheid is precies hetzelfde, niet willen luisteren. Ik heb het al vaker gezegd, ongehoorzaamheid houdt niet in dat men niet wil doen wat er opgedragen wordt. Ongehoorzaamheid wil zeggen dat men niet wil luisteren naar hetgene gezegd wordt. En als die woorden die gezegd worden inhouden dat er wat gedaan zou moeten worden, dat er een opdracht gegeven zou worden, wel dan houdt ongehoorzaamheid ook in dat men niet wil doen wat er gezegd wordt. Maar dat is niet de eerste betekenis. Wat er gezegd wordt is niet uitsluitend een opdracht om iets te doen. Eigenlijk integendeel. Wat er gezegd wordt is een onderwijzing Gods aangaande de weg tot zaligheid. Een onderwijzing aangaande de raad Gods. En die raad Gods houdt in dat de zondaar moet sterven om vervolgens op te staan uit de dood om zo nieuw leven te ontvangen. Of nog uitgebreider, de raad Gods houdt in dat de Heer Jezus Christus zou lijden en sterven om de zonde der wereld weg te nemen, opdat vervolgens degene die in hem, de opgewekte, als de opgewekte geloven, opdat die inderdaad behouden zouden worden. Dat is de raad Gods. Ik zoek het woord maar eens op via de concordantie. De raad Gods. Kom je dat tegen? Meerdere malen. Nou, waar het om gaat is dus dat men door ongehoorzaamheid, namelijk door ongeloof, namelijk door zonde, niet heeft kunnen ingaan. En dat is van belang, ik sta er met opzet nadrukkelijk bij stil, dat begrip ongehoorzaamheid in de Bijbel houdt altijd in de eerste plaats in ongeloof. Niet het niet willen doen wat er gezegd wordt, maar niet willen geloven wat er gezegd wordt. Ik heb het geloof ik vorige keer ook gezegd, er staat in hoofdstuk 5 vers 8... dat Christus, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat betekent niet dat hij heeft leren doen wat hem opgedragen werd. Ik zou geen andere plaats weten waar dat staat overigens. Nee, dat betekent dat hij heeft leren geloven in het woord van God. En dat hij heeft geleerd zijn vertrouwen te stellen op Gods woord. En dat staat er ook bij hoor, al is het dan pas 6 hoofdstukken verder. Want er staat in hoofdstuk 12 in elk geval. Daar staat dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was en waarin hij dus geloofde, het kruis heeft gedragen, de schande veracht. En daarom heeft hij ook die heerlijkheid ontvangen, staat er dan achter. Hè? Want er staat achter, en hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou, we gaan er nou maar niet verder op in. Dat komt wel als we aan dat gedeelte uit hoofdstuk 5 toe zijn. Maar we moeten gewoon leren dat ongehoorzaamheid betekent ongeloof. En aan de andere kant gehoorzaamheid betekent ook inderdaad geloof. En de zonde waardoor een mens verloren gaat, de enige, en ik leerde dat al op de bekende zondagsschool, zeg ik altijd, de enige zonde waardoor een mens verloren gaat, werkelijk definitief verloren gaat, is de zonde van het afwijzen van het woord Gods. Afwijzen daarmee van de Heer Jezus Christus. Wat zou nou de zonde zijn tegen de Heilige Geest eigenlijk? Die niet vergeven zal worden? Makkelijk, hè? Ja, heel gemakkelijk. Goed, nou, en dan gaan we naar hoofdstuk 4. En dat begint met een wat lastig vers. Het vers steekt nogal ingewikkeld in elkaar namelijk. Er staat, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn die iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En dan staat er in het volgende vers. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als op hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was. Zo van, wel, hen is het evangelie gepredikt in het verleden, maar aangezien zij niet geloofden, bleven zij achter. In de woestijn. Ze zijn omgekomen in de woestijn. Zodat de strekking van vers 1 van hoofdstuk 4 toch in elk geval is dat men niet zou moeten achterblijven, maar integendeel zou moeten geloven. En over die strekking van het vers bestaat niet de minste oneenigheid, zodat ik daar ook verder niks over hoef te zeggen. Maar u zult zien dat de zin in het Nederlands, zeker ook in het Nederlands van de Statenvertaling, geen goede zin is. Hij loopt helemaal niet goed. Nee, ja, goed, dat zeg ik dan. Leest u maar na. Er klopt iets van alles niet aan die zin. Hij is niet helemaal begrijpelijk. En dat is omdat er ook wat oneenigheid, verschil van inzicht bestaat in de strekking van de tussenzin. Maar ik kom er wel op terug. Kijk, wat er staat is dit. Laat ons dan vrezen dat. Tot zover is het niet zo moeilijk. Laat ons dan vrezen dat. En dan komt er een tussenzin. En als je een zin niet begrijpt, sla je gewoon de tussenzin er een paar keer over, hè. Dus die slaat nu ook over. Laat ons dan vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Dat is de zin. Laat ons dan vrezen dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En dat woord vrezen zouden wij nu, na 350 jaar Statenvertaling, niet meer gebruiken. En we zouden dus waarschijnlijk zeggen, laten wij daarom op onze hoede zijn. Dat is ook vrezen, op je hoede zijn. En dan wordt het iets duidelijker. Laat ons dan op onze hoede zijn, dat niet iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En eerlijk gezegd, zo staat het ook inderdaad in de nieuwe vertaling. De MBG dus. Daar staat, laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niet iemand van u de indruk zou wekken achter te blijven. En schijnen is hetzelfde als de indruk wekken, dus dat klopt precies. Hè? Nou, en hoe schijnt iemand, of waardoor schijnt iemand achter te blijven? Hoe wekt iemand de indruk achter te blijven? Nog een keer, hoe wekt iemand de indruk dat hij de rust niet ingaat? Ja, door zijn ongeloof uiteraard. Ja, en er staat niet blijken, maar schijnen. Omdat nog de vraag is of de ongelovige van vandaag niet alsnog, morgen of zo, tot geloof zou komen. Want dat kan alsnog. Maar het gebeurt dus dat sommigen schijnen achter te blijven. Dat betekent gewoon, zij zijn nog, althans vooralsnog, ongelovig. Dus laat ons dan op onze hoede zijn dat niet iemand van u nog ongelovig is. Met andere woorden, de apostel kijkt om zich heen en zegt, dat moeten we eigenlijk allemaal doen, of we nog ongelovigen zijn. Wij dienen hen te vermanen, dat is vers 13 van het volgende hoofdstuk, wij dienen hen te vermanen, kortom, wij dienen hen op te roepen om alsnog tot geloof te komen, en we kunnen dat in ieder geval doen aan de oud-testamentische voorbeelden, het voorbeeld van Israël in de woestijn. Men is uit Egypte, in de woestijn, maar alleen door geloof komt men in Kanaan. En dat is de gedachte. Ik geloof dat de strekking van dit Bijbelboek ook in de eerste plaats is om diegenen die vertrouwd zijn met het Oude Testament is de geschiedenis en met de wet in het algemeen, om die inderdaad op te roepen om tot geloof te komen in degene die God uit de dood heeft opgewekt. Want anders kent men misschien het Oude Testament of de wet of hoe je dat dan maar noemt. Maar, en dan maakt men misschien van nature deel uit van het volk Israël. Maar dat wil nog niet zeggen dat men ook inderdaad behouden wordt daardoor. Want daartoe moet men geloven. Want er waren er 600.000 die behoorden tot het volk van Israël. Maar slechts 2 daarvan, en daar gaan we weer, slechts 2 daarvan kwamen in Kanaan aan. Nou, dat is de strekking van dit Bijbelboek. En dus zegt de apostel, laat ons dan op onze hoede zijn dat niet iemand van u schijnen achter te blijven. Of schijnen achtergebleven te zijn. En dan de tussenzin. Daar staat namelijk, te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijn. Er zijn 2 mogelijkheden voor de verklaring van die tussenzin. En ook als het zo in het Nederlands staat, blijven die 2 mogelijkheden theoretisch aanwezig. De ene is dat hier gesproken wordt over hoe men dan achterblijft, of waardoor men achterblijft, namelijk door het nalaten van de belofte. En dat is dan dus hetzelfde als ongelovig zijn, namelijk de belofte niet waarderen, niet geloven in de belofte van God, de belofte dat hij ons in de rust zal brengen, en ja, dan schijnt men achter te blijven. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat er hier gezegd wordt dat iemand ooit die belofte heeft nagelaten nadat hij zelf verdwenen is, uiteraard. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat kan ook. En eerlijk gezegd, dat is precies zoals men het vertaald heeft. Zij het dan wat erg vrij, maar dat is precies zoals men het vertaald heeft in de nieuwe vertaling. In die van het NBG. En eerlijk gezegd, ik geloof dat de meest voor de hand liggende betekenis is. Want de gedachte is dan dat te enige tijd, leest u maar mee, dat te enige tijd die belofte van dat men de rust zou ingaan nagelaten is geworden. En te eniger tijd wil zeggen, het kan niet schelen wanneer het was, want het is toch altijd heden. En dat bedoel ik maar, nou ben ik het dus aan het toelichten vanuit de context, hè? Het was immers altijd heden, zolang als het heden genaamd wordt. Nou, welke tijd die belofte is nagelaten, doet er niet zoveel toe, maar die belofte is nagelaten in de zin van, die is er nog steeds. Een belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan werd, en zij zijn gestorven, zegt de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Maar die belofte is er nog. Of moet ik Galaten 3 noemen? Daar staat, God heeft die belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. In 430 jaar kwam daar een wet bij. Maar staat er, die wet maakt de belofte niet krachteloos en doet de belofte niet. Dat betekent dus, die belofte bestaat nog steeds. De belofte dat men uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt en dus de rust ingaat. Nou, daarna herhaalt zich dat, maar dat wordt uitgelegd in de verzen die we nog niet besproken hebben. Want er blijkt dan in ieder geval dat de belofte dat men de rust in zou gaan is gegeven in de dagen van, laten we zeggen, de dagen van Mozes en Jozua. Maar daarna wordt er hier gezegd dat de belofte van rust voor het volk van God daarna, na Jozua, uit vers 8, ook weer herhaald wordt en werd door David zo lange tijd daarna. Staat er. In vers 7. Zodat toen die belofte dat er rust was zou zijn voor het volk van God, voor degenen die in hem geloven dus, die belofte wordt steeds herhaald. Het is nog steeds heden. En de strekking van het gedeelte is natuurlijk dat de laatste keer dat God gesproken heeft, heeft hij dat gedaan, Hebreeën 1 vers 1, in de Zoon. En wat heeft die Zoon gezegd? Nou, hij zei zo ongeveer, wie mijn woorden hoort en dus gelooft, die heeft leven, want mijn woorden zijn leven. Met andere woorden, de laatste keer dat die belofte van dat er rust zou zijn voor het volk van God, dat die belofte gedaan werd, werd gedaan inderdaad door de Heer Jezus. En de strekking van de hoofdstukken in de Hebreeënbrief tot nog toe is nog steeds dat de Heer gesproken heeft, dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door die Zoon, die inmiddels verdwenen is. Dat wil zeggen, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, maar heeft ons die belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten. En als je dat in gedachten hebt en je leest de zin dan nog een keer, dan heb je geen enkel probleem. Dan staat er dus: laat ons dan op onze hoede zijn dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, die bestaat dus nog, die belofte, hè? Iemand van u schijnen achter te blijven of schijnen achtergebleven te zijn. En dus dan zeg ik het weer, dat is precies wat inderdaad in de nieuwe vertaling staat, want daar staat voluit: laten wij daarom op onze hoede zijn dat niet iemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Dat is een wat vrije vertaling, maar het is wel correct. Dat wil zeggen, die belofte bestaat nog steeds. Die belofte is inderdaad door de Heer nagelaten. Hij is het heiligdom binnengegaan. En ik hoop dat u merkt dat ik met opzet de woorden kies, letterlijk uit de Hebreeënbrief, overigens zonder te vertellen waar ze precies staan. Hè. Ik hoop dat u dat merkt, zodat u ziet dat de verklaring, deze verklaring van het vers volkomen past in de Hebreeënbrief. Hè. Dat wil zeggen, de Heer is eenmaal gekomen. God heeft in laatste instantie gesproken door de Zoon. Eerst door Mozes en Jozua over de toekomende rust. Daarna door David over een rust voor het volk van God. En uiteindelijk door de Heer Jezus Christus over een rust voor het volk van God. En die belofte bestaat nog steeds. Die is nog nooit teniet gedaan. Sterker nog, die belofte wordt steeds herhaald. Zolang als het heden genaamd wordt. Die belofte heeft hij dus nagelaten. Die is overgebleven. Na Jozua nog en na David. En ook na de Heer Jezus Christus bestaat die belofte nog steeds. En terwijl die belofte bestaat en wij dus ook die belofte aanhoren, kortom, terwijl die belofte aan ons gepredikt wordt, maar dat is al vers 2 van hoofdstuk 4, hè? Terwijl die belofte gepredikt wordt, zou men die moeten gehoorzamen. Namelijk, men zou daarin moeten geloven. Om vervolgens de rust in te gaan. Dat is de betekenis, dacht ik, van Hebreeën 4 vers 1. Want sommigen schijnen achter te blijven. Sommigen geloven namelijk niet. Sommigen houden deze belijdenis, hoe staat het er ook alweer? Sommigen behouden deze vaste grond en dit beginsel niet tot het einde toe. Zij grijpen dat niet vast. Zij grijpen zich niet vast aan het woord wat God gesproken heeft, en dat is Christus. Of zij grijpen zich niet vast aan de beloften die God in Christus gedaan heeft. En daar gaat het om. En zolang men dat niet doet, ziet het er naar uit, schijnt het bedoel ik dus, hè? Ziet het er naar uit dat men achterblijft. En om dat te voorkomen, brengen wij aan degene die schijnen achter te blijven, het evangelie. Nou, dat is bijna letterlijk weer 2 Korinther 5, maar dat heb ik al eens aangehaald, dus ik ga nu maar gewoon verder. Dan kom ik in vers 2, waar staat, want ook ons, dat wil zeggen ook aan ons is het evangelie verkondigd, gelijk als aan hun. Dat wil zeggen, in het verleden in de woestijn werd het evangelie gepredikt aan Israël. En aan ons is het ook gepredikt. Maar het woord der prediking deed hun, namelijk de meerderheid van het volk Israël, deed hun geen nut. Zij hadden er niets aan. Waarom niet? Omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Nou is horen uiteraard aanhoren. Hè? Ze hebben het gehoord met de oren, maar niet geloofd. En nou is horen, wordt horen gebruikt in de smalle betekenis van men heeft het wel gehoord. Dat wil zeggen, het is aan hen gepredikt, maar het is met geloof niet gemengd geworden. De gedachte is dat het woord hen bereikte en in hen kwam. Althans in hun bewustzijn en in zekere zin in hun hart. Maar aangezien in het hart geen geloof was, deed het hun geen nut. En aangezien in het hart geen geloof was, werd het woord in hun hart, in hun binnenste, dus inderdaad niet met geloof gemengd. En het is soms zo met bepaalde bestanddelen. Ze moeten gemengd worden met wat anders, anders werken ze niet. En het woord Gods moet gemengd worden met geloof. Het woord komt van God uiteraard, het geloof is van ons. Jazeker wel, dat heb ik ook vorige keer nog voorgehouden. Hè? Jawel. En die beide samen worden gemengd en dan doet het woord nut. Niet het geloof, dan doet het woord nut. Leuk hè, als het woord gemengd wordt met geloof, dan doet het woord nut. Nou, welk nut zou het woord van God hebben? Wat zou het resultaat kunnen zijn van het woord van God? Nou, of van het evangelie, want dat staat hier per slot verrekenen. Nou, dat is makkelijk. Het evangelie van Christus is... Ja, ja, die bedoel ik, hè. Romeinen 1, 16, hè. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, zegt de apostel Paulus, want het is kracht Gods tot zaligheid. Dus het nut van de prediking van het evangelie kan alleen maar zijn dat er een mens zalig door wordt. Maar dan nog even verder, Romeinen 1, vers 16. Het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, dat wil zeggen. Het is een kracht Gods, die werkt ook wel, maar hij moet gemengd worden met het geloof wat in het hart van de mens zou moeten zijn. Want, Romeinen 9, met het hart gelooft men. En ik zeg Romeinen 9, maar ik bedoel natuurlijk Deuteronomium 30, want daar komt het uit, hè. Met het hart gelooft men, staat er. Ja, want het blijft zo dat geloof onbehouden te worden, ik heb het vorige keer ook gezegd, dat geloof onbehouden te worden niet een gave Gods is, dat is een groot misverstand. Geloof als gave Gods heb ik ooit één keer in de Bijbel gelezen in 1 Korinthe 12. En daar is het een gave, de gave des geloofs, maar dat is een gave die gegeven wordt aan gelovigen. Dat is het verhaal van, ik geloof... Ja, ik hoor hem wel. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat gebed is dat eigenlijk dan, hè? De gave des geloofs. Aan degene die al geloven. De gave des geestes, hè? In de opsomming van 1 Korinthe 12. Maar vooral het andere geldt dat geloof niet door God aan de mens gegeven wordt. Integendeel, God verwacht, God eist van de mens geloof. En de hele Bijbel doorkomen we dat tegen. Elke prediking eindigt met een oproep om te geloven in wat God gesproken heeft. En steeds opnieuw wordt de mens verweten dat hij niet gelooft. O gij onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En de Heer zei niet, wat jammer dat God je nog geen geloof gegeven heeft om alles te geloven wat de profeten gesproken hebben. Dat is hem niet. He? Integendeel. Het is een verwijt aan het adres van de mens dat hij niet bereid is om het woord wat zijn schepper spreekt te geloven. En daarom is het altijd een oproep om tot geloof te komen. En dat is het hele punt. Het woord van God is krachteloos als het met geloof niet gemengd wordt. En dat is wat hier staat. Hè? Het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene, dat wil zeggen in hun hart uiteraard, hè, in degene die het gehoord, dat wil zeggen aangehoord hebben. En aan de andere kant, vers 3, want wij die geloofd hebben in dat woord der prediking uiteraard, hè, in dat evangelie uit voorgaande vers, wij die geloofd hebben gaan in de rust. Dus bij ons die geloofd hebben, heeft dat woord der prediking wel nut. En het nut is nog altijd dat we daardoor zalig worden. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan staat er weer achter. Gelijk hij gezegd heeft, dubbele punt. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Slechts voorwaardelijk zullen zij ingaan in mijn rust. En ook hier wordt deze uitspraak verklaard. Vers 2 zegt, als aan de voorwaarden van geloof niet voldaan is, gaat men niet de rust in. En vers 3 zegt, als aan de voorwaarden van geloof wel voldaan is, gaat men wel de rust in. Dat is de enige eis, de enige voorwaarde die God stelt. Nou, dat is eigenlijk zo ongeveer het einde van deze gedachtegang. Want in wat er verder volgt, ook al in de laatste helft van vers 3 dan, wordt op andere dingen ingegaan. In het voorgaande wordt namelijk in de eerste plaats gesproken over dat de voorwaarde voor het ingaan is die van geloof. En in wat er verder volgt wordt hoofdzakelijk ingegaan op dat het ingaan door geloof niet afhankelijk is van tijd. Dat wil zeggen, de voorwaarde is niet die van een bepaalde tijd. De voorwaarde is die van geloof, ongeacht de tijd. En dat is dus een nadere toelichting op die uitdrukking heden. De voorwaarde is die van geloof. Men hoeft dus nergens op te wachten. Dat geldt ook niet in een wat smaller verband voor diegenen die beweren dat ja, ik zou willen geloven, maar ik moet wachten op de tijd van de Heer, of ik ben nog niet zo ver, of iets dergelijks. Die wachten op een bepaalde gebeurtenis, of wellicht op een bepaalde datum. Sommigen zelfs op een sterfbed. Wat zij vermoedelijk niet krijgen. Nee, die kans is vrij groot, dus daar kun je beter niet op wachten. Maar het is niet aan tijd gebonden. Het is heden, staat er, hè, de welaangename tijd. Dat staat hier natuurlijk niet. Maar het is altijd de welaangename tijd, zolang als men leeft. Zolang er leven is, is er hoop, zegt de prediker. En zodra men sterft is de hoop weg, tenzij dat men, terwijl men leefde, is gekomen tot erkenning van de dingen die boven de zon zijn. Maar goed, dat was de prediker. Terug dan naar dit vers. Er staat dus hier in vers 2 en 3, dat de voorwaarde is die van geloof. Zonder geloof gaat men niet in, met geloof gaat men wel in. Maar geloof is niet de basis van het behoud. Integendeel, geloof is de voedingsbodem, hè, waarin het woord van God valt. Want niet ons geloof is kracht Gods tot zaligheid, maar het woord Gods. Zodat het nog steeds uit genade is dat wij zijn zalig geworden. Weliswaar door geloof, maar uit genade. Goed. Dat zeg ik voor degenen die denken dat geloven een werkwoord is, hè. Die denken dat ze daar moe van worden van geloven. En ik ken er zelfs die zeggen, maar we mogen niet geloven, want dan doen we het zelf. Maar we kunnen niet uit onze eigen werken zalig worden. En daarom mogen wij niet geloven, we moeten wachten tot God het geeft. Nee, dat wordt gepredikt vanaf de kansel. Nou ja, sommige kansels. Maar geloof is juist het tegengestelde van werken. Geloof is vertrouwen op de werken die God tot stand gebracht heeft. En meer in het algemeen, het is vertrouwen op het woord Gods uiteraard. Nou goed, daar gaan we weer. Daar staat er dus, wie gelooft gaat in. Wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien, slechts voorwaardelijk, zullen ze ingaan in mijn rust. En dan komt de overgang naar de andere kant van het verhaal, namelijk, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, en daar gaat het ineens over tijd. Want daar staat er vervolgens ook, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. Enzovoorts. En wat nou gezegd wordt, is dat die hele gedachte van een rust voor het volk van God, dat die niet kenmerkend is voor onze bedeling, ook niet voor een voorgaande, en voor sommigen moet ik er ook bij zeggen, ook niet van een volgende bedeling, voor degenen die denken dat de Hebreeën op een volgende bedeling van toepassing zou zijn. Hè? Nee, het is helemaal op geen enkele bedeling van toepassing, of op al, het heeft er namelijk helemaal niets mee te maken. Ook onder de wet werd men gewoon door geloof gerechtvaardigd en kon men dus de rust ingaan. Wat onder die rust dan precies verstaan moet worden, dat kan onder verschillende bedelingen verschillend zijn. Maar in ieder geval is het zo dat in de volgende verse, namelijk in vers 9 en 10 en 11, dat daar gesproken wordt over wat die rust in ieder geval is. Het is in ieder geval zo dat als men de rust ingaat, dat het betekent dat men ophoudt te proberen door eigen werken rechtvaardig te worden. Zoals bijvoorbeeld door de werken der wet. En als men niet meer zo nodig door werken gerechtvaardigd hoeft te worden, kan men daar dus mee ophouden. En dat is volgens Paulus zeer verstandig, want die zegt dat in Romeinen 10. Hè? Die zegt over Israël, hij zegt, geef hun getuigenis dat ze ijver tot God hebben. Dan denk je, nou, ijver tot God, maar niet met verstand staat erachter. Want alzo zij hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, door hun werken uiteraard, zo zijn ze de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En dus inderdaad ongelovig. Waarna de apostel zegt dat rechtvaardiging uit het geloof tot stand komt inderdaad door de mond en met het hart. Want met het hart gelooft men, dat is wat ik er straks wel even aanhaalde. In het hart is geloof. En als het woord daarin komt, dan wordt men zalig, zal ik maar zeggen. Gaat men de rust in, kan men ophouden om zichzelf aangenaam te maken voor God. Omdat men dan inderdaad weet, op grond van het woord van God, dat God ons aangenaam gemaakt heeft voor hem door het werk van de Heer Jezus Christus. Ja. Nacht. Maar hier staat dan dat dat ingaan in de rust eigenlijk niks met tijd te maken heeft. Er staat aan het eind van vers 3, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Het was altijd al zo, betekent het heel kort. Hoewel dat altijd al zo was. Want hier staat er, aan hun is toen het evangelie gepredikt en aan ons is het nu gepredikt. En dat lijkt dan een tegenstelling ook in de tijd. Maar nee, zegt vers 3, nee, het is altijd hetzelfde geweest. Een gedeelte gelooft en gaat in en een gedeelte gelooft niet en gaat niet in. En vervolgens staat er dus dat de werken die God zou doen, zijn werken namelijk, dat die van de nederwerping der wereld af al volbracht zijn. En het was niet met opzet, maar ik las meteen al wat er eigenlijk staat. Hè? Want er staat helemaal niet grondlegging hoor. Dat is een groot misverstand, een hardnekkige. Elke keer als u leest in de Statenvertaling het Nieuwe Testament over de grondlegging der wereld, is dat een absoluut verkeerde vertaling. Want elke andere keer dat men het woord grondlegging tegenkomt zonder de combinatie met het woord wereld, vertaalt men het zoals men het zou moeten vertalen, namelijk met nederwerping. Ja. Alleen als er ineens wereld achter staat, vertaalt men het met grondlegging. Maar ik hoop dat u begrijpt dat grondlegging een positieve gedachte is. Zo van een fundament leggen, of zoiets. Maar dat in werkelijkheid het woord niet een positieve betekenis heeft, maar een negatieve, namelijk een nederwerping, of zullen we gewoon zeggen een verwerping. Want daar komt het tot neer. Maar in ieder geval staat hier dat van de nederwerping der wereld af zijn werken al volbracht waren. Nou, dan kan ik u uitleggen wat het betekent, maar ik kan net zo goed even met u opzoeken in het Nieuwe Testament waar die uitdrukking voorkomt. Dan kun je dat eventueel corrigeren. En bovendien weten we dan precies wat hier gezegd wordt, want het staat in sommige van die andere versen ook. Wat het namelijk is, die nederwerping der wereld, en wat er eigenlijk volbracht is bij die gelegenheid. Wel, ik zal dat gewoon maar doen op de volgorde waarin het in de Bijbel voorkomt. En ik probeer het snel te doen, echt. Want dan ga ik dus naar Matthäus 13. Matthäus 13. Waar de Heer voor het eerst sprak in gelijkenissen. De toelichting blijft dus wat mij betreft maar kort, hè. Want anders moet ik de hele context bespreken. Maar Matthäus 13 is de plaats waar voor het eerst in gelijkenissen gesproken wordt. En waarbij de discipelen de Heer vragen, waarom doet u dat? Want hier begrijpt niemand wat van. Dan zegt de Heer, nou, dat is ook niet de bedoeling dat men er wat van begrijpt. Maar jullie mogen het wel begrijpen, dus ik zal het jullie uitleggen. Maar de gelijkenissen dienen dus om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen ook inderdaad voor de massa, voor de scharen, verborgen te houden. In ieder geval staat dat in de woorden van de Heer in vers 11. Dus, daar houden we het dan maar bij. Ik zeg altijd zo, een gelijkenis is niet een verklaring, een verduidelijking van iets. Integendeel, de verduidelijking van iets is de verklaring van de gelijkenis. Niet de gelijkenis zelf. De gelijkenis zelf is een verberging en de verklaring van de gelijkenis is een verduidelijking. Dat is waar. Maar goed, maar waar het om gaat is dat de gelijkenissen per definitie spreken in bedekte termen, dus uitdrukkelijk, over het koninkrijk van Christus zoals dat nu bestaat en dus verborgen is. En daar gaat het hier over, over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar lees vers 11. En dan gaan we verder. Want er staat in hoofdstuk 13, vers 34... Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden, en dat zijn dezelfde woorden eigenlijk als in vers 11, 12, 13 en 14... Maar er staat op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende, het was de psalmist trouwens, maar die zei, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Waarmee gezegd wordt dat via de gelijkenissen dingen gesproken worden, zijn het dan bedekt, dingen gesproken worden die lang in ieder geval in de voorgaande eeuwen verborgen waren, niet geopenbaard werden gelijk ze nu worden geopenbaard door zijn apostelen en profeten. De wereld kent het koninkrijk niet, hoewel het er is, maar de wereld wacht dus feitelijk op het openbaar worden, dus het komen van het koninkrijk. Maar goed, wat hier dus gezegd wordt, is dat dingen verborgen waren, dingen met betrekking tot dat verborgen koninkrijk, die waren verborgen sinds wanneer? Nou, even, alles goed en wel, ze waren verborgen vanaf dat ze er waren, als u me nog volgt tenminste. Het zijn dus dingen die aan God bekend waren, maar die God niet heeft willen openbaren tot in onze dagen. Want in onze dagen worden ze ineens geopenbaard, zegt de apostel Paulus in Efeze 3. Weet je wel, dingen die, gaat over de verborgenheid, staat erbij, dingen die in de voorgaande eeuwen verborgen waren en niet geopenbaard werden gelijk ze nu worden geopenbaard door zijn apostelen en profeten. Staat daar, zoek het maar na. Nou, hoe lang, of sinds wanneer zijn ze verborgen? Sinds dat ze bestaan. Dat wil zeggen, sinds die plannen, sinds die, de plannen gods over zo'n verborgen koninkrijk bestaan, zijn ze niet bekendgemaakt. Nou, sinds wanneer bestaan die plannen dan? Wat staat hier?
Is dat wel correct dan? Want als hier Jezus zegt dat hij er is van voor de grondlegging der wereld, als het ware het hele plan gods vaststelt, maar in het plan wat je nou zegt, van de grondlegging der wereld af, daar geen weet van. In de verborgenheid. Ja. Dus het kan zijn dat het resultaat voor lang bekend was.
Dat zou kunnen, maar het kan van voor de grondlegging der wereld bekend zijn, maar dan toch niet aan ons en niet aan Adam en niet aan alles wat daarna komt. Dat is het punt. De kans is wel vrij groot, maar dan ga je meteen grote stappen. De kans is wel vrij groot, acht ik inderdaad vrij groot, maar schrik je maar niet hoor. De kans is wel vrij groot dat het van tevoren bekendgemaakt is, maar dan praten we over dat het bekendgemaakt is aan een wereld die toen was. Want dat bedoel je waarschijnlijk. Ja, dat geloof ik ook. Want dat heeft weinig zin. Maar het punt is vervolgens dat deze dingen verborgen waren. In ieder geval wat ons betreft van voor de nederwerping der wereld. Dan is de vraag wanneer was de nederwerping der wereld. Of wat was de nederwerping der wereld. En dat is makkelijk genoeg. Want de wereld werd maar één keer nedergeworpen. Voor zover wij weten. En dat is weer 2 Petrus 3. Daar hebben we vorige keer trouwens ook even melding van gemaakt. De wereld werd nedergeworpen toen die wereld woestheid en ledigheid en duisternis werd door de wateren van de afgrond. Ja, die uit Genesis 1. Waarbij een wereld die toen, namelijk daarvoor, was geoordeeld werd volgens 2 Petrus 3. En daar werd dus de wereld nedergeworpen. Maar zoals ik altijd zeg, zelfs de nederwerping van de wereld, het oordeel over de wereld die toen was, maakt deel uit van Gods verlossingswerk. Van Gods heilsplan, zoals we dat dan gewoonlijk noemen. Dat wil zeggen, hij bracht een oordeel over die oude wereld, waarbij de plannen gereed waren om daaruit vervolgens de wereld te maken waarin wij leven, opdat in onze wereld inderdaad de Heer Jezus Christus zou verschijnen, We komen het trouwens tegen, want een van die teksten zegt het gewoon. Omdat in onze eeuwen, in onze wereld, de Christus zou verschijnen om definitief verlossing tot stand zou brengen. Opdat inderdaad een nieuwe schepping zou verschijnen ter vervanging van deze oude. Deze oude die uiteindelijk pas definitief geoordeeld wordt, niet door water, maar door vuur. Want is eenmaal door water vergaan, nee, niet bij Noach. Daar is hij helemaal niet vergaan, hè. Eenmaal door water vergaan in de dagen zeg maar, van Genesis 1, maar hij zal in de toekomst door vuur vergaan. Maar hij is door water voorlopig geoordeeld, opdat in de tijd daarna, en dus in de dagen waarin wij leven, verlossing tot stand gebracht zou worden. Want God was in Christus, niet de mens, maar de wereld, de schepping als zodanig dus, met zich verzoenende. En dat doet hij sinds Adam tot aan de jongste dag, zal ik maar zeggen, wanneer het voltooid wordt en waarna de nieuwe schepping zal verschijnen. Maar de nederwerping der wereld is dus gewoon het oordeel van die oude wereld in de tijd door water. En als u zegt, dat is mij onbekend, dan zeg ik, weet u wat Petrus zegt? Ja, die zegt dat het willens onbekend is. De mens wil het niet weten. Het is willens onbekend. Dat wil zeggen, dan wordt het hoog tijd om dat te veranderen. Hè, en om die schriftuurlijke gedachtegang inderdaad te geloven. Al was het maar om inderdaad een beter inzicht te krijgen in het werk wat God in feite volvoert in Christus. Dat is een werk wat niet alleen ons betreft, maar is een werk wat de hele schepping betreft. Nou goed, ik kan daar nou niet op ingaan, het is een heel ander onderwerp. En bovendien heb ik er al zo vaak over gesproken. Vorige keer ook nog, hè? Want toen hebben we de wateren van Genesis 1 vergeleken met de wateren van de Schelzee en met de dood en opstanding van Christus. Het punt is dat sinds die nieuwe schepping verscheen uit de wateren van Genesis 1, sinds die tijd is de mensheid de wereld te vergelijken met de situatie van de woestijn. Men is verlost van die oude weliswaar, die geoordeeld werd door water, maar daarmee is men nog niet in een nieuwe schepping ingegaan. Want dat is afhankelijk van geloof. Nou, die gedachte is dat, hè. Nou goed, hier staat dus dat deze dingen over dat verborgen koninkrijk inderdaad verborgen zijn geweest van de nederwerping der wereld. In de praktijk is dat dus uiteraard van voor die nederwerping der wereld. Dat betekent dat die plannen daartoe gemaakt waren voordat die oude wereld geoordeeld werd. Maar tegelijkertijd betekent dat die plannen dus zouden worden uitgevoerd na dat oordeel over die toenmalige wereld. En dus in onze dagen, in de wereld die nu is. Met nog steeds de uitdrukking van Petrus. Nou, gaan we. En dat die dingen in ieder geval te maken hebben met het verlossingswerk van de Heer Jezus, dat lijkt me een duidelijke zaak. Hè? Nou goed, dat was Matthäus 13, vers 35. Dan gaan we naar Matthäus 25. Want in Matthäus 13 ging het over een verborgen koninkrijk, waarvan de plannen bestonden van voor de grondlegging of nederwerping der wereld. Maar in vers In hoofdstuk 25 gaat het zelfs over het geopenbaarde koninkrijk, namelijk in vers 34. Waar staat als dan, en dat is bij de aanvang van de 1000 jaren, als dan zal de koning, Christus dus, zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de nederwerping der wereld. Dat gaat dus in principe om hetzelfde als in Matthäus 13. Beide gaat het om het koninkrijk van Christus. Het verschil is dat in Matthäus 13 slechts de verborgenheden van het koninkrijk genoemd worden, terwijl het hier in Matthäus 25 het uiteraard gaat om de openbaring van het koninkrijk. Maar dat betekent dat het plan voor het koninkrijk en dat dus de aanstelling van de koning in feite al had plaatsgevonden voordat die oude wereld door water verging. Goed. Nou, daarna komen wij terecht in Lucas 11. Daar krijgen we weer dezelfde uitdrukking, de nederwerping der wereld, in vers 50. Waar gezegd wordt, opdat van dit geslacht afgeëist worden het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de nederwerping der wereld af. Nou ja, niet van de schepping der wereld af. En ook niet van de zondeval van Adam af. Ook niet van de 7 dagen van Genesis 1 af. Hoewel Abel vervolgens genoemd wordt hoor, in vers 51. Dat is me heus wel bewust. Maar er staat van de nederwerp in de wereld af. Maar de nederwerp in de wereld was niet bij de zondeval van Adam. En ook niet bij de moord op Abel. De nederwerping was daarvoor. In de wereld die toen was. En ik maak me sterk dat in de wereld die toen was, dat toen ook al profeten, ja, wat moet je anders dan concluderen? Dat toen ook al profeten gedood zijn. Dat wil zeggen, vanaf de zondeval die zijn intrede deed in die oude wereld. Vanaf de zondeval, moet ik zeggen, van Satan, zullen we dan maar zeggen. Sinds die tijd wordt bloed vergoten. Het bloed van de profeten, in elk geval. En als het dat niet betekent, zou ik niet weten wat het vers dan wel betekent. En waarom erbij staat van de nederwerp in de wereld af. Dat kun je dan wel weglaten. Dan kun je gewoon lezen, het bloed van al de profeten dat vergoten is. Maar het alleen al noemen van de nederwerp in de wereld daarbij wil zeggen dat dat inderdaad zijn oorsprong al vindt, dat het voor het eerst al gedaan werd in de wereld die toen was. Er kwam niet voor niks een oordeel over. Goed. Meer zullen we niet zeggen. Dus we gaan meteen verder naar Johannes 17. Waar de Heer Jezus bidt in vers 24. Aan het einde van het vers, daar zegt hij tot zijn hemelse vader: Gij hebt mij lief gehad voor, en nu staat er niet van, maar nu staat er heel uitdrukkelijk, zodat we daar in ieder geval niet onderuit kunnen. De andere vooruit, dat kan me niet zoveel schelen, maar dit kun je niet onderuit. Hè? Gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Het punt is dat er met de schepping voor de nederwerping der wereld het een en ander verkeerd ging. Iets wat God zeker niet lief had. Maar als hier staat, gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld, is dat synoniem met, gij hebt mij uitverkoren, gij hebt mij verkozen voor de nederwerping der wereld. En dan is de vraag, waartoe lief gehad of waartoe uitgekozen? Wel, om die gevallen wereld tot God terug te brengen. Kortom, om de gevallen wereld met God te verzoenen. Dat zijn woorden die we in Hebreeën trouwens ook nog tegenkomen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En niet een ander. En Efeze 1, waar staat dat hij uitverkoren is van voor de nederwerping in de wereld. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat dit betekent. Gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping in de wereld. En dan, rechtvaardige vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En daarom is hij degene die de wereld met God zou verzoenen. Nadat die wereld van God afgevallen is. En dat was inderdaad voor de nederwerping der wereld. Voor het oordeel door middel van het water. Nou, de volgende plaats waar we de nederwerping der wereld tegenkomen is in Efeze 1. Die noemde ik al even. Efeze 1 vers 4. Waar het schijnt te gaan over ons, de gemeente namelijk. Maar waar het eigenlijk gaat over Christus. En dat kan omdat wij in Christus zijn en dus deel hebben aan de hoedanigheden van Christus. Het schijnt dat er over ons gesproken wordt en dat kan niet ontkend worden. Maar niettemin wordt in de eerste plaats gesproken over Christus zelf. En er staat in vers 4 van Efeze 1. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de nederwerping der wereld. En als we wat over ons gaat gewoon even weglaten voor het gemak, omdat het nou ook ons onderwerp niet is, dan lezen we dus gewoon, gelijk hij hem uitverkoren heeft voor de nederwerping der wereld. Opdat hij heilig en onberispelijk zou zijn. En vervolgens staat er dan, en wij zijn in hem uitverkoren om in hem heilig en onberispelijk te zijn. Dat is waar, maar het is een verkiezing die in de eerste plaats ten deel viel aan de Heer Jezus. Nou, waartoe werd hij dan uitgekozen of uitverkoren voor de nederwerping der wereld?
God hem lief uit hem eigen hoofde.
Ja, God had hem lief opdat hij, en God koos hem opdat hij, maar dat is eigenlijk vers 5, vervolgens later in de toekomst tot zoon en erfgenaam zal worden aangesteld, feitelijk van een nieuwe schepping. Omdat hij, omdat God door hem inderdaad een nieuwe schepping tot stand zou brengen. Want je moet eigenlijk doorlezen, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat gaat over uit het verleden. Uitverkoren uit het verleden. Van voor de nederwerping der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. In de tijd die daarop volgt. In de liefde. En dan die ons in hem tevoren, van tevoren, verordineerd heeft tot aanstelling als zonen, want dat staat er, hè? Hyotesos, aanstelling tot zonen. Geen kinderen en geen aanneming dus, maar zonen en aanstelling. Hyotesos. Die ons tevoren gepredestineerd heeft, staat er eigenlijk, hè? Die ons tevoren verordineerd heeft, dat wil zeggen, hij heeft tevoren onze toekomstbestemming bepaald, onze destiny. Predestination. Dat wil zeggen, tevoren onze destiny, onze eindbestemming bepaald. Wat is die eindbestemming? Om zoon, namelijk erfgenaam van God te zijn. Maar wij zijn dat in hem. En dat betekent dat God de Heer Jezus Christus tevoren gekozen heeft uit het verleden. Vanuit het verleden. En heeft hem gepredestineerd om in de toekomst uiteindelijk zijn erfgenaam te zijn. Van de nieuwe schepping gaat het, over de nieuwe schepping gaat het dan uiteindelijk. Hè? En dat is gebeurd voor de nederwerping der wereld, voordat die oude wereld geoordeeld werd, waaruit dus volgt dat het oordeel over die oude wereld inderdaad deel uitmaakt van Gods heilsplan. Nou, dat was Efeze 1, en daar laat ik het dan maar even bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze, maar ik heb nog een paar versen uit Hebreeën en Openbaring voor u, waar we dezezelfde dingen lezen. Na Efeze 1 zouden we terechtkomen in Hebreeën 4. Maar dat is de tekst waar we net vandaan komen eigenlijk. Dus die laten we nou nog even buiten beschouwing. Maar daarna komt de uitdrukking grondlegging of nederwerping der wereld weer voor in Hebreeën 9. Vers 26. In een soort tussenzin. Daar staat, anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. En er staat er meteen bij, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuw geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En de gedachtegang is daar dat de Heer Jezus Christus eenmaal door één offer verzoening tot stand brengt. Nou, eigenlijk voor de hele schepping, want daar komt het op neer. En als dat niet in eenmaal kan, stel dat dat niet kon, hè, dan zou hij dikwijls moeten lijden en sterven dus. Vanaf wanneer? Nou, onder ons, vanaf dat er zonde bestaat uiteraard. Of je kunt ook zeggen, dan zou je dikwijls moeten lijden vanaf de eerste keer dat hij leed af. Dat wil zeggen, eenmaal, een oordeel over de zonde. Maar aangezien die ene keer niet voldoende is, moet het vele malen, moet het steeds herhaald worden. Nou, het eerste oordeel over de zonde wat we kennen in de Bijbel is de nederwerping der wereld. Tenminste, ik ben nog nooit een tegengekomen die ouder is dan de nederwerping der wereld. Het oordeel door water over de wereld die toen was. En nou, dat lijkt mij de enige verklaring te zijn voor waarom deze uitdrukking hierbij staat. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping der wereld af. En als je onder de grondleggende wereld verstaat de schepping bijvoorbeeld, dan zou er staan, dan had hij dikwijls moeten lijden van de schepping der wereld af. Maar waarom zou hij vanaf de schepping der wereld moeten lijden? Het zou toch moeten zijn dan vanaf de zonde vallen, niet vanaf de schepping? Zijn lijden is toch niet omdat er een schepping bestaat, maar is omdat de zonde er is. En de gedachtegang hier is dus dat eenmaal een oordeel gebracht is over een toenmalige zondige wereld, maar aangezien het niet voldoende is, niet genoeg is, zou dan steeds opnieuw enzovoorts een offer voor de zonde gebracht moeten worden. Maar goed, de gedachtegang is vervolgens natuurlijk dat dat niet hoeft, eenmaal is voldoende en wel in de voleinding der eeuw. Het staat er in het meervoud, in de Statenvertaling, maar het is een misverstand, het is een enkelvoud. De voleinding der eeuw. Welke eeuw? Nou ja, ik hoop dat u dat weet, hè? De tegenwoordige boze eeuw. Want de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw is begonnen bij de dood en opstanding van Christus. Eigenlijk moet ik dus zeggen, bij de dood van de Heer Jezus.
De volheid des tijds.
Dat is hetzelfde als de volheid des tijds van de Vader tevoren gesteld in Romeinen 4.
Ja.
Terwijl vervolgens de tegenwoordige boze eeuw definitief voorbij zal zijn. De voleinding is al lang begonnen daarvan. Maar hij zal pas definitief voorbij zijn, officieel, volgens de Bijbel, officieel bij de aanvang van de 1000 jaren. Om de eenvoudige reden dat dan definitief de toekomende eeuw gevestigd is, de eeuw namelijk waarin Christus regeert. Terwijl de tegenwoordige boze eeuw de eeuw is waarin Satan regeert, maar hij doet dat al van, nou, hoe lang? In ieder geval van de grondlegging der wereld en dus feitelijk waarschijnlijk ook van daarvoor. Ja. En dat klopt precies dus, hè. Van voor die dagen. Het is een situatie dus die al bestaat van voordat de tegenwoordige wereld verscheen in het werk van de 7 dagen. Nou, meer hoef ik er niet over te zeggen. Dus dan gaan we naar Hebreeën 11, want er staat de uitdrukking... Nee, er staat de uitdrukking niet, maar ik lees hem toch maar nu ik hem noem. Daar staat in vers 11, door het geloof heeft ook Sara zelf de kracht ontvangen om zaad te geven. En het merkwaardige is dat dit is helemaal een afwijkende vertaling. Zaad geven, dus wel, er staat eigenlijk zaad nederwerpen. Nou weet ik niet hoe de vrouwen vroeger bevielen, maar dat kan heel goed dat je dat zo aanduidt, hè? Zaad werpen zou een voor de hand liggende vertaling zijn, maar die gebruiken wij in verband met de mens niet, maar in verband met dieren weer wel. Een mooie worp heet zoiets. Ja, dat is een goed woord. En het is maar een kwestie van cultuur, van gebruik, of je zo'n woord ook voor de mens gebruikt of niet. Hier wordt het voor de mens gebruikt. Het is een mooie illustratie van dat men dat woord inderdaad niet vertaalt met grondlegging, want zo kun je het ook niet vertalen, hè? Dat men het niet vertaalt met grondlegging als het woord wereld er niet bij staat. Nu staat er zaad bij en vertaald met werpen. Maar het is een wat excentriek vers overigens in deze reeks. Maar goed, we gaan gewoon door naar 1 Petrus 1 vers 20. Dat is een schitterende uitspraak. Daar staat in vers 19 dat wij verlost zijn geworden, vers 18 was dat, dat wij verlost zijn geworden, en dan vers 19, door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, een lam de welke wel voorgekend is geweest, voor door de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld. Dat is dus volstrekt hetzelfde als in Efeze 1, dat hij is uitverkozen, uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Het is precies hetzelfde. Het lam is voorgekend geweest voor de nederwerping der wereld, maar hij is geopenbaard in deze laatste tijden, in de volleinding der eeuw, uit Hebreeën 9, in deze laatste tijden om uwentwil. En dus de term deze laatste tijden is bijna dezelfde als die uit Hebreeën 1 ook. Hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Maar de gedachte is dat het lam gekend is geweest, tevoren gekend is geweest, voor de nederwerping der wereld. Maar hij is pas geopenbaard in de zin van hij is pas verschenen in deze laatste tijden. Dat wil zeggen dat het werk wat de Heer Jezus kwam doen, dat het al vaststond, bepaald was voor de nederwerping der wereld. En voor de goede orde ook ruim voor de zogeheten zondeval van Adam. Ja. Nou goed. In ieder geval wijst het terug naar de dingen die bepaald zijn geworden. Niet alleen voordat deze wereld tot stand kwam, maar ze waren al bepaald voordat de voorgaande geoordeeld werd door water. En dus inderdaad blijken Gods plannen gereed te zijn of bekend te zijn, of in zekere zin zelfs volbracht te zijn voor de nederwerpende wereld, zoals Hebreeën 4 vers 3 zegt. Daarna komen wij nog terecht in Openbaring 13, en er staat in wezen precies hetzelfde. Openbaring 13 vers 8, waar het gaat over het beest dat komen zou in de toekomst. En daar staat er: en alle die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. dat het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Dat kan ook betekenen gewoon van voor, hoor, maar het is niet, iets minder duidelijk gewoon. Hè? Het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Maar wanneer werd het lam geslacht? Nou ja, iets van 2000 jaar geleden, Bijbelvertelling. Ongeveer. Nog niet eens. In ieder geval meer dan 4000 jaar na Adam. Maar hier staat, het lam werd geslacht van de nederwerping der wereld. Dat is nog moeilijker. Hier staat niet alleen dat de plannen daartoe bekend waren. Er staat niet alleen dat het lam, zoals Petrus het zei, 1 Petrus 1, dat het lam is voorgekend geweest voor de nederwerping der wereld. Hier staat zelfs dat het geslacht is van de nederwerping der wereld. Je proeft trouwens dat je in de boeken van Johannes zit. Want Johannes trekt zich van de tijd als zodanig maar heel weinig aan. Beschouwt de dingen bijzonder abstract en terecht. Want waar het om gaat is inderdaad, en dan ga ik weer iets heel moeilijks zeggen. Waar het om gaat is inderdaad dat de dingen van ons uit gezien gebeuren op bepaalde data, zeg maar jaartallen. Ja, ik heb als kind zo geleden. Ik moest al die jaartallen uit mijn hoofd leren. Ik ken ze nu, ik weet alleen niet meer wat er toen gebeurde. Maar de jaartallen, het gebeurt in de tijd ergens. En dat is bij ons zo, omdat wij beheerst worden door de tijd. Dat wil zeggen, de tijd is machtiger dan wij. En de tijd heerst dus over ons. En wij zijn aan die tijd onderworpen. Maar bij God is dat niet zo, en hij is de enige bij wie dat niet zo is. God heeft de tijd gemaakt, dus wordt niet door de tijd beheerst. Hij heerst over de tijd.
Wij gaan door de tijd heen.
Wij gaan er dus doorheen en hij staat erboven. Wij gaan er doorheen en het is goed aan ons te zien. De invloed van de tijd is ook merkbaar. Maar God staat erboven en zegt, ik ben die ik ben. En de Joden vertalen dat heel vrij met de eeuwige. Ik ben de eeuwige. Degene namelijk die niet aan tijd onderworpen is, maar die daarboven staat. God gaat niet door de tijd heen. En dus voor God geldt ook niet de bepaalde datum. Voor ons wel hier beneden, maar voor hem boven niet. En dat het lam geslacht zou worden, is bij hem hetzelfde als het lam is geslacht. Ik kan het ook niet helpen, maar dat blijkt de Bijbelse gedachtegang daarover te zijn. Vandaar dat God niet alleen met gemak spreekt en schrijft over het verleden, maar met hetzelfde gemak spreekt en schrijft over de toekomst. Nou, wij kennen de toekomst niet, want daar zijn we nog niet langs gekomen. Of die is nog niet aan ons voorbij gekomen, zeggen we dan hoogmoedig. Hè? Maar wij zijn daar nog niet voorbij gekomen. Maar gek is dat wij van het verleden ook eigenlijk zo goed als niks weten. Want onze herinnering laat ons ogenblikkelijk in de steek. Wij weten van het verleden weinig en van de toekomst niks. Maar God spreekt met evenveel gemak over het verleden als over de toekomst. En daar gaat het om. Dat pas 4000 of meer jaren, maar goed, dat minstens 4000 jaar later pas dat lam geslacht zou worden in de tijd, doet er niks aan af dat van God uitgezien het lam al geslacht was. En dat is ook de basis geweest waarop deze wereld waarin wij leven tot stand kwam. En ik weet het wordt nou wel moeilijk, maar je moet er toch ooit een keer over nadenken. En wat mij betreft moet het toch ooit eens een keer zeggen. Het punt is natuurlijk dat als God een mens formeert uit een aardbodem die in de macht van de tegenstander ligt, uit een vervloekte aardbodem, want dat is wat er gebeurde, en die mens blijft vervolgens zijn oorsprong trouw, namelijk gaat ook zondigen enzovoorts. Wel, hoe kan God het zich permitteren om zo'n mens te maken? Niet dat ik daar kritiek op heb, het is gewoon een eerlijke vraag. Want wij willen hem leren kennen, dus stellen we ook vragen over zijn persoon en over zijn wezen en over wat hij doet. Lijkt me een eerlijke zaak. Ik zeg niet dat hij het recht niet heeft om dat te doen. Ik vraag me af waar dat recht vandaan komt. Hoe dat verklaard kan worden. Het antwoord is, wel, het lam was al geslacht voor de nederwerping der wereld. Die verzoening deed voor de zonde. Waardoor de zonde werd weggenomen. En daarmee is een basis geschapen op grond waarvan inderdaad die mens geformeerd kon worden uit stof der aardbodem, ondanks het feit dat hij daardoor wel degelijk ook zou zondigen in de praktijk. Nou, denk daar maar eens over na. En als dit niet duidelijk is, dan zeg ik het gewoon anders, maar dat maakt geen verschil. Maar dan breng ik het weer naar beneden toe, naar onder de tijd. Dan zeggen we, het feit dat het lam voor de zonde geslacht zou worden, is voldoende basis om op grond daarvan inderdaad een mens te formeren uit de stof van een gevallen wereld. Die dan zou zondigen, maar stond toch vast dat de zonde der wereld zou worden weggenomen. Goed, nou, als je daar nog moeilijkheden mee hebt, dan hebben wij nog een heel ander verband. De schrift zegt dat door de wet de zonde toeneemt. Hoe kon God dan een wet geven als daardoor de zonde toenam? Als God dan wil dat de zonde wordt uitgebannen, waarom geef je dan een wet waardoor de zonde toeneemt? Heel eenvoudig. Omdat dat niet uitmaakt, omdat de zonde toch zou worden weggenomen. Ik heb geen andere uitspraak erover. Ja, dat is de positieve. Ik zei nu, het maakt niks uit. Maar mijn volgende zin zou de uur geweest zijn. Namelijk de uitspraak doordat de zonde toch zou worden weggenomen, de genade veel meer overvloedig zou zijn. Het deed alleen de genade Gods toenemen. En daartoe, dat is een van de redenen, daartoe kwam de wet. En dat zegt de Romeinenbrief ook zo. En het is dus allemaal vooruitgrijpend op het verzoeningswerk wat in de tijd pas jaren later tot stand zou komen en inmiddels tot stand gekomen is. Maar neem niet weg dat de dood en opstanding van Christus de gedachte alleen al ten grondslag ligt aan het hele bestaan van de wereld waarin wij leven. Alsof namelijk dat lam al geslacht was voor de nederwerping in de wereld. En van God uitgezien was dat ook zo. Nou, dat is het verhaal. Wat wij dus moeten leren gewoon, is dat God nou eenmaal boven de tijd staat. En dat dingen als nog niet of reeds wel, dat bij God inderdaad geen enkel punt is. En vandaar dat rechtvaardiging uit geloof ook niet aan bedelingen onderhevig is, maar integendeel altijd al zo geweest is, vanaf Adam tot de jongste dag aan toe. En dat is de gedachte die in Hebreeën 4 ontwikkeld wordt. Daardoor komen we ook bij dit onderwerp terecht. Maar hier staat het in Openbaring 13. Namelijk het lam dat geslacht is van of sinds de nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, de wereld werd nedergeworpen, maar het was op basis van het geslachte lam. En al wat daarna gebeurde, al wat God daarna gedaan heeft, is op basis van dat geslachte lam. Hoewel het historisch gezien, of geschiedkundig moet ik eigenlijk zeggen gezien, pas later in de tijd zou plaatsvinden.
God laat zich daar ook niet in bekritiseren. Als hij zegt van de pottenbakker heeft macht, dan is dat zijn zaak.
Ja.
Hoe hij het ook doen wil.
Hoe hij het ook doen wil, ja. We hebben ons daar een over te geven. Dat is Romeinen 9 trouwens. Maar Romeinen 3 zegt woorden van gelijke strekking. Daar staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Tot een verzoendeksel staat er dan, die tekst is dat, hè. En dan staat er om de zonde van de verleden tijd weg te nemen. Uit de voorgaande eeuwen staat er. Maar tegelijkertijd ook om de zonden die nog gedaan zullen worden weg te nemen. Ik zeg het nu met opzet met eigen woorden, maar zoek het maar na in het laatste deel van Romeinen 3. Om de zonden weg te nemen van die toenmalige tijd. En dan wordt met opzet, met nadruk verwezen naar het oude verbond. Maar tegelijkertijd ook voor de zonden die daarna gebeuren zouden. Maakt namelijk niet uit. Nou, zo maakt het ook helemaal niet uit of dat lam geslacht is in het jaar, wat was het? Het jaar 30 of zo van onze jaartelling. Of dat het 4000 jaar eerder was of nog daarvoor. Dat maakt niet uit.
Anders vielen wij er ook niet onder.
Nee, zo snap ik net. Goed, nou, dan hebben we nog openbaar, want dat heb ik ze compleet allemaal genoemd. Openbaring 17, vers 8. Daar vinden we dezelfde uitdrukking, maar nu iets korter. Het beest dat gij gezien hebt was en is niet, zal opkomen uit de afgrond en ter verderven gaan. Maar dat hebben we bij een andere gelegenheid alles besproken hier. Hè. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn. Namelijk degene die welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de nederwerping der wereld. De gedachte daarbij is dat niet alleen het lam geslacht is van de nederwerping der wereld, maar dat sinds de nederwerping der wereld ook dat boek des levens des lams, uit Openbaring 13 dus, vers 8, bestaat. Sinds die tijd wordt het boek bijgehouden. En worden daar de levenden ingeschreven. Nee, ik zei niet degene die tot geloof komen. Ik zei, sindsdien worden de levenden daar ingeschreven. En als ze sterven, worden zij weer uitgeschreven. Tenzij zij dan door geloof deel hebben gekregen of krijgen aan het opstandingsleven van Christus. Want hun namen zullen geen zins uitgedaan worden uit het boek des levens. Dan heb ik zo kort als maar mogelijk is gezegd hoe het met het boek des levens zit. Nou, want er staan alle levenden in. Maar tot de gelovigen wordt gezegd dat de Heer hen uit dat boek niet zal uitschrijven. Met andere woorden, men wordt er niet ingeschreven als men tot geloof komt. Dan wordt uitgeschreven als men sterft en niet tot geloof gekomen is. En sinds de nederwerping der wereld wordt dat boek bijgehouden. Want er gebeurt sinds die tijd van alles. Maar in het boek staan de namen van degenen die geloven. De boekhouding wordt bijgehouden opdat aan het eind ook inderdaad een afrekening gemaakt zou kunnen worden. En dat betekent dat uiteindelijk en ieder die daarin staat of is blijven staan behouden wordt en uiteindelijk een nieuwe schepping ingaat. En met een blik naar die kant, het kon wel eens wezen dat daar dus inderdaad mensen in staan die... dat er mensen in staan die in de tijd daar al ingeschreven zijn in de wereld die toen was. Lijkt me het meest voor de hand te liggen. Al is de conclusie misschien wat vergaand, maar wat zou het nou anders moeten betekenen? Dat dat boek er is van of sinds de nederwerping der wereld. De gedachte is dat toen het oordeel kwam, dat bij die gelegenheid het boek ingesteld is om de gelovigen daarin op te schrijven, opdat ze uiteindelijk zouden zalig worden. Nou heb ik alle schriftplaatsen genoemd waar de nederwerping der wereld genoemd wordt. Vertaald dan met grondlegging, abusievelijk. En daarna zijn er een paar andere teksten. Eén heb ik al genoemd, het was Hebreeën 6. Dat is niet Hebreeën 6, het was Hebreeën 11. Waarin dat het anders vertaald is. Vertaald is eigenlijk met werpen, en zo hoort het ook. Maar daarna hebben we nog enige schriftplaatsen waar dan het werkwoord voorkomt. En dat is 2 Korinthe 4, vers 9. Ik zeg het zo uit hoofd en dan kan ik gauw weer terug naar Hebreeën. Hebreeën 4, of 2 Korinthe 4, vers 9, waar staat dat Paulus nedergeworpen is, doch niet verdorven. En uit het verband blijkt dat dat een negatief begrip is. Niet positief, maar inderdaad negatief. Als u het hele vers leest, en ook het voorgaande trouwens, dan ziet u wat de apostel zegt. Hij zegt in vers 8, wij zijn alles verdrukt, doch niet benauwd. Maar normaal, als je verdrukt wordt, krijg je het benauwd. Dokter, ik heb zo'n druk op de borst. Nou, dan heb je het benauwd dus. Of niet? Ja, dan kun je niet meer ademen. Twijfelmoedig, toch niet mismoedig. Nou, mismoedig is als er helemaal geen moed meer is. En twijfelmoedig als er een boel moed verdwenen is. Maar als die twijfelmoedigheid doorgaat, kortom als de moed blijft verdwijnen, wordt men uiteindelijk mismoedig en heeft men geen moed meer. Zie? Dus het tweede woord in die uitdrukking steeds is de consequentie van het eerste. Het volgt op het eerste. Men is verdrukt. Dat zou tot benauwdheid moeten leiden, maar Paulus zegt, nee, zover gaat het niet. Verdrukt wel, maar benauwd nog net niet. En vervolgens twijfelmoedig, maar ik heb af en toe wat moed te weinig, maar nooit mismoedig. Een beetje moed hebben we altijd nog. Zover gaat het niet. Enzovoort. Vervolgd, en iemand die vervolgd wordt, die wordt vervolgens eenzaam. Dat kan niet missen. Iemand die altijd op de vlucht is, die wordt eenzaam. Toch? Ja. Hij zegt, maar ik word vervolgd, maar ben niet verlaten. Zover gaat het niet. En ik word nedergeworpen, keurig vertaald. Enige echte goede vertaling. Ik word nedergeworpen, doch niet verdorven. Maar het betekent tegelijkertijd dat dingen die nedergeworpen worden in het verderf terechtkomen. Verdorven worden en eigenlijk ophouden te bestaan, want dat is het daar. Dat is het verderven. Verderf is dat iets compleet verdwijnt uiteindelijk. Sterft, dan heb ik het nog netjes gezegd. Nou, dat is 2 Korinthe 4, vers 9. Dan hebben we een moeilijke uitspraak in Hebreeën 6, Maar die neem ik nog niet. We nemen eerst Openbaring 12. Openbaring 12, vers 10. Ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En de macht is geworden van zijn Christus. Want de Satan, namelijk de verklager onze broederen, die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Niet gefundeerd, niet geschapen, niet grondgelegd, maar nedergeworpen. En daaruit blijkt de betekenis natuurlijk heel duidelijk.
Is niet voor de eerste keer nederwerpen?
Ja, dat kan wel, ja.
Bij de alle andere keer de studie wat je opneemt van het begin de schepping.
Ja, ja.
Wie is dit nederwerpen?
Ja, nee, dit is de enige goede vertaling. Dus de katabole in het Grieks, letterlijk, als je het gewoon letterlijk vertaalt, wat niet altijd correct is, maar als je het gewoon letterlijk vertaalt is, betekent het nederwerpen. Kata is naar beneden en bole is ballen, weet je wel, Nederlandse ballen, bole, namelijk werpen, nederwerpen dus, ja. En inderdaad in de negatieve betekenis, want nederwerpen gaat inderdaad naar het verderf toe, dat is de gedachte. Daarmee hebben we bijna alle schriftplaatsen gehad waar het woord voorkomt. Er is er nog één, dat is Hebreeën 6 vers 1. En die is wat moeilijk te verklaren, maar daar komen we vanzelf nog een keer op terecht. Daar is het vertaald met leggen. Alleen met leggen. In vers 6, daarom nalatende het begin, in vers 1 bedoel ik van Hebreeën 6, daarom nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid, de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende, maar dat moet zijn nederwerpende, en dus wegwerpende, niet wederom wegwerpende, het fundament, dat is namelijk een ander woord, dit fundament, dat is temelios, een heel ander woord. Dus niet weder wegwerpende of verwerpende het fundament van de bekering van dode werken van het geloof in God enzovoorts. Paulus zegt, we willen nu wat verder gaan van de melk naar de vaste spijs, zoals in de voorgaande verse staat, het eind van hoofdstuk 5. Hij zegt, maar daarmee gooi ik de melk niet weg, ik ga alleen verder met de vaste spijs. Kortom, ik gooi de melk niet weg, ik verwerp niet het fundament, maar ik ga gewoon verder met het eten voor de, met voedsel voor de volwassenen, voor de volmaakten. Laat ons met de volmaaktheid de vaste spijs namelijk voortvaren. En alleen al deze uitdrukking, dat leggen van een fundament, bewijst dat dat katabole met een fundament niks te maken heeft. Want hier wordt het woord fundament wel gebruikt. Maar daar is een ander woord voor, er staat ook een ander woord voor. En als katabole wel staat voor fundament of grondlegging of wat dan ook, dan had het andere woord, temelios namelijk, hier helemaal niet bij gemoeten. Had je gewoon weg kunnen laten. Ja. Dus dit vers is wat dat betreft zelfs heel duidelijk. Dus niet wederom verwerpende of nederwerpende het fundament enzovoorts. Maar zoals ik zei, in de Statenvertaling wordt katabole of kataballo, zelfs nog een naam moet dan, wordt altijd vertaald met nederwerpen of werpen of woorden van gelijke strekking. Behalve als het gaat over de wereld, want dan vertalen ze het ineens positief met grondlegging. Maar dat is een misverstand. Dat is het gewoon niet. Maar het is waarschijnlijk willens onbekend dat de wereld ooit nedergeworpen is. En daarom zet men het in de vertaling niet. Maar staat er heus vele malen. Nou, vandaar gaan we weer terug naar Hebreeën 4. En ik denk dat we nou wel een beetje meer licht hebben op wat er dan staat in vers 3. Hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. En in de brieven, in de boeken van Johannes, Openbaring dus, en in Hebreeën hebben we altijd met zeer abstracte dingen te maken. Diepe dingen. En hier speelt tijd dus inderdaad geen rol. Wordt gezegd, het is van de nederwerping der wereld af al volbracht. En hoewel dan pas in onze dagen, in de voleinding der eeuw, pas de Heer Jezus kwam en stierf en uit de dood opstond, is het toch zo dat minstens het plan daarvoor al vast stond van de nederwerpende wereld, maar van God uitgezien was het al gebeurd. Want voor hem maakt het in de praktijk geen verschil. En daarna komen wij terecht in vers 4. En daar wordt nog het een en ander dus toegevoegd. Daar staat, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft toen gezegd, God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En dan komt er dus een toelichting. De gedachte is dat al van of sinds de nederwerping der wereld vaststond dat de zevende dag rust zou brengen. En nauwelijks zijn we begonnen te lezen in de Bijbel, en dus in Genesis 1, 2 en 3 en wat me verder zei. En er wordt inderdaad, 1 al geloof ik, hè, of is het hoofdstuk 2 inmiddels, wordt al gesproken over de zevende dag. Dat God zou rusten, of dat God rustte. En er houdt er tegelijkertijd een belofte in, dat namelijk ooit op de zevende dag de rust zou tot stand komen. Welke zevende dag? Nou, uiteindelijk de zevende bedeling natuurlijk. De gedachte is dan dat pas in de laatste bedeling, in de 1000 jaar zeg maar voor het gemak, hè, dat pas in het geopenbaarde koninkrijk dus, dat pas dan Israël en de volkeren de rust zouden binnengaan. Maar let op, dat pas in de laatste bedeling zou gebeuren, is al in of bijna zelfs, eigenlijk zelfs al voor de eerste, vastgelegd. Zodat heel de geschiedenis door, heel de heilsgeschiedenis door van de zeven gezegd wordt, dat dan de rust zou zijn voor in ieder geval Israël en de volkeren. Maar als we dus primair met tijd rekenen, dan betekent dat vanaf het begin vaststaat dat pas in laatste instantie die rust zou binnengegaan kunnen worden. In de 1000 jaren dus pas, hè. Maar als tijd ontbreekt, als dat begrip tijd niet meer overheersend is, dan is 7 namelijk niet meer de aanduiding van tijd, maar staat 7 gewoon voor, wat het ook betekent, rust. Want 7, Sabbat zeggen we dan, hè? Sabbat betekent 7. Ja, dat is wel waar, maar tegelijkertijd betekent het ook rust.